op 28 juli 1994, als de deuren sluiten van de Kunsthal van Frankfurt, laten twee dieven zich op klassieke wijze insluiten. 'S Nachts komen ze uit hun schuilplaats tevoorschijn en overmeesteren de enige beveiliger, boeien hem en doen een zak over zijn hoofd. De volgende ochtend vindt het personeel de nachtwaker terug. In de belangrijkste zaal schitteren drie lege plekken. Twee turners en een Friedrich zijn verdwenen. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia, zaak 32. De gestolen turners.
Hey, Robert. Dit is de eerste Britse zaak?
Ja, dat viel mij ook op. En het klinkt al een beetje in de naam door, hè? Turner.
Ja, maar wel bijzonder natuurlijk, want kunst, Groot-Brittannië, dat is toch eigenlijk met elkaar...
Ja, daar staan alle grote veilingen, daar gebeurt het. Dus de kunsthub, de art
Tate
hub.
Gallery, noem maar op. En we hebben dus niet eerder over echte Britse kunst en gestolen kunst gesproken.
Nee, kijk Rick, ik ga van land naar land. En met een beetje watervrees kom je niet zo snel in Engeland terecht. Niet waar, want we zijn er wel in Amerika geweest inmiddels. Maar ja, ik denk dat daar nog wel meer zaken moeten spelen. Maar deze sprong rechtuit.
Nou, laten we maar beginnen dan. Want die William Turner, Robert, die geboren in 1775. En vooral zijn mooie jaren gehad in begin van de 19e eeuw. Hij was een baanbrekende Britse kunstschilder. Die eigenlijk door heel Europa ook reisde. Om romantische landschappen en stadsgezichten vast te leggen. En zo in Nederland, Robert, liet hij zich inspireren door het werk van Jacob van Ruisdael. Nou, die is wel heel erg bekend ook. En Albert Cuyp.
Ja, het zijn toch de straten en de markten.
Ja, geweldig. En dan, dan komen we zelf in Dordrecht uit. Want de beroemdste schilderij van Turner is natuurlijk met het zicht op de stad Dordrecht. Door zijn vernieuwende gebruik trouwens, Robert, van licht, kleur en atmosfeer, inspireerde hij op zijn beurt weer die latere impressionisten die we voorbij hebben zien komen. In zijn latere werk trouwens, dat is wel vreemd, versmelten zijn landschappen steeds meer in abstracte schilderijen.
Nou, dat kun je ook wel een beetje zien aan die schilderijen die gestolen zijn, hè, uiteindelijk.
Ja, die waren van latere perioden in zijn tijd. En die waren inderdaad behoorlijk abstract. Maar goed, na zijn dood in 1851, hij was inmiddels 75, vervalt zijn enorme collectie schilderijen, aquarellen, schetsboeken aan de Britse overheid. En het bevindt zich daarom in de Tate Gallery in Londen.
Ja, dat klopt. Alleen, die overval waar we net over hadden, die vond helemaal niet plaats in de Tate Gallery.
Hé, hey, hoe kan dat?
Omdat ik voornamelijk zoek in Europa. Nee, dat is flauw. Maar daar begint deze zaak eigenlijk. Want het is inderdaad in de Kunsthal van Frankfurt. En die hebben twee schilderijen van de Tate Gallery in Londen geleend voor een internationale tentoonstelling. En het gaat om de twee stukken, voor de luisteraars die willen weten en gaan zoeken naar deze stukken. Je kunt het vinden op Instagram altijd. Maar het heet Light and Color en de andere heet Shade and Darkness. Deze twee meesterwerken van Turner beelden extatische visioenen van licht en brandende duisternis uit. En ze worden op dat moment geschat op minimaal 10 miljoen pond. En ik vroeg me af, is dat samen of per stuk? Nou, het is meer geld dan ik heb in ieder geval. Daarnaast stelen ze ook nog het schilderij Nebelschwaden van Caspar Friedrich. En dat was in bruikleen van een museum in Hamburg. Je kunt je wel voelen hoe de directeur van Frankfurt zich gevoeld moet hebben.
Ja, die voelde zich lekker, denk ik.
Ja, joh, dan zit
ik miste drie.
Ja, doe me een beetje denken aan de diamantenroof in Den Haag. In dat
Portugese diamanten.
Precies. Denk ik, nou, dat denk dat je dan een uur naar een telefoon zit te staren en denk, nou, nu ga ik bellen. En dan toch nog even wacht. Ja, het is heel pijnlijk natuurlijk. Hè? We lachen erom. Die Caspar Friedrich is overigens heel bekend van één schilderij. De Wandelaar. Dat is een man die zie je op de rug. En dan op de achtergrond zie je zeg maar de Alpen. Dat is een heel bekend stuk van hem. En deze is ook heel bekend. Zeker in Duitsland. Drie dagen na de roof komt er een bericht binnen bij Tate Gallery. Iemand zal binnenkort met de directeur bellen over de gestolen Turners. Nou Rick, dat is goed nieuws.
Ja, zeker. En Sandy Nairn die dacht er ook zo over. Hij was directielid van Tate. En hij schakelt dan ook direct de kunst- en antiekpolitie in. En wie zat daar? Dick Ellis. Hij was de grote man bij de New Scotland Yard van de kunst- en antiek afdeling. Hij heeft de leiding en plaatst dan ook afluisterapparatuur. En hij zal zelf de gesprekken gaan voeren als medewerker van Tate Gallery. Maar dan belt die beste man, die beweert dus dat hij wat in handen heeft. En hij zegt dat de schilderijen al in Londen zijn. Nou, dat is wel vreemd natuurlijk. 3 dagen nadat die schilderijen in Frankfurt gestolen waren, zouden zij al in Londen zijn. En dat is dus wel erg snel. Maar de beller, de beste man, eist 30.000 pond dat in een koffertje van maximaal 2 inch dik moet komen. Waar slaat dat nou op, Robert?
5-6 centimeter dik, ja. Koffertje.
Maar waarom moet je een bepaalde afmeting hebben?
Ja, nou, ik we zou zullen zeggen het wel zien. Dat daar precies 30.000 pond in past misschien.
Ja, misschien. Nou ja, we zullen het zo zien. Maar hij wil dit ook op het metrostation van Paddington ontvangen. Nou, daar wemelt het natuurlijk al snel van agenten in Brugger. En zo is Dick Ellis nog aan de telefoon als de man vraagt welke kleding Dick Ellis zou dragen. Dus deze man denkt dat Dick Ellis al onderweg is, maar die zit gewoon nog aan de telefoon op zijn kantoor.
Ja, die kon niet met zijn mobiel lopen, want hij had afluisterapparatuur geplaatst.
Precies. Nou ja, dan bedenkt die Dick Ellis zich dat hij niet weet wat de undercoveragent, die voor hem in de plaats rondloopt, wat hij draagt. En hij roept het team dan ook op, wat draag ik? Maar goed.
Een koffertje.
Ja, een koffertje. Maar de beste man die beweert dat hij de schilderijen heeft, die duikt op met een vuilniszak over zijn hoofd en komt naar het hek achter het station lopen. En nu blijkt die 2 inch waarom dat gevraagd was door hem. Heel slim. Want de spijlen van het hek zijn net zo breed als dat koffertje, maar de mensen zelf aan de andere kant van het hek, die kunnen er niet doorheen. Dus hij vraagt om die koffer met 30.000 pond en zou dan vervolgens weg kunnen lopen.
Ja, het is wel slim, maar aan de andere kant, Rick, denk ik van een vuilniszak over je hoofd.
Ja, maar er zaten wel 2 gaten in.
Ah ja, oké. Okay. Nee,
dus hij kon wel wat zien.
Dus viel verder niet op.
Maar goed, die beste man vertrouwt het toch niet helemaal en vlucht plotseling. Maar ja, wat ik net al zei, de politie liep overal in Brugge rond daar, rond dat station Paddington. Dus hij werd al snel opgepakt. En uiteindelijk blijkt het een oplichter te zijn voor snel geld. Hij had het over de roof in de krant gelezen en dacht van, dit is mijn kans. Maar de schilderijen had hij niet.
Nee, die had hij ook niet in die vuilniszak natuurlijk. Nee, het is natuurlijk een bizar verhaal, maar het is wel logisch in de zin van dat iemand het probeert. Nou goed, aan de andere kant, heel Engeland kijkt natuurlijk uit met spanning naar de acties van de Duitse politie. Ja, 3 dagen zijn ze er niet van, wat doen zij nu eigenlijk? Ja, die zegt, schilderijen zijn te bekend om te verkopen. Nou, dat horen we vaak. En ze spreken dan ook van art napping, ofwel ja, het ontvoeren van schilderijen om ze dan te gijzelen. En de politie in Duitsland vermoedt dan ook dat de daders losgeld zullen vragen. Eigenlijk als die man met die vuilniszak gedaan heeft. Maar ze doen natuurlijk ook een onderzoek. En wat komt eruit? Oplettende voorbijgangers hebben de dieven uit de nooduitgang zien komen met in dekens gewikkelde schilderijen. Of althans, nadat die roof bekend was geworden, zullen zij die conclusie zelf wel getrokken hebben. En ze vluchten in een busje, maar diezelfde voorbijgangers die waren zo slim om het kenteken te noteren. En wat blijkt? Het busje was een huurbus. En via het verhuurbedrijf en de vingerafdrukken op de nooddeur en in de bus pakt de politie dan toch 2 dieven op. Kruimeldieven. Stefan Weiss en Yusuf Turk blijken de daders te zijn. Maar ja, wat zie je vaak met daders? Die hebben gewerkt voor een grote crimineel en ja, die weigeren dan te vertellen wie dat is en waar die schilderijen gebleven zijn. En ja, misschien weten ze het ook echt niet. Hè?
Nee, ze hadden inmiddels al die schilderijen natuurlijk afgegeven aan de werkelijke opdrachtgever. En ja, dan wordt er niet verteld waar ze vervolgens die schilderijen achterlaten.
Nee, en aan de andere kant, ze durven het vaak ook niet. Hè, want wie weet wat er dan gebeurt. Maar goed, dat komt ze toch heel duur te staan. Want in 1999 worden ze veroordeeld tot straffen van 8 en 11 jaar.
Dat is stevig.
Vind ik ook wel flink. Voor de Duitse politie is daarmee de zaak opgelost. Maar ja, zoals ze vaak in dit soort zaken, waar zijn de schilderijen gebleven?
Die zijn nog altijd zoek.
Ja, en daar maakt de politie zich niet zo'n zorgen om, want die is altijd op zoek naar de daders.
Ja, en die daders waren gevonden, althans zo schreven de Duitsers dat. Maar de twee Turners, de twee schilderijen van Turner, die blijken, Robert, verzekerd te zijn voor 24 miljoen pond. Kunst- en schade-expert Mark Dalrymple schrijft een rapport en daarin geeft hij aan: de verzekering moet de claim betalen aan Tate Gallery. En Lloyds betaalt deze 4 jaar na de roof. Daarmee is de verzekeraar ook de eigenaar geworden van de Turners als deze ooit zouden worden teruggevonden. En dat is natuurlijk al een bijzonder iets. Dus 24 miljoen pond wordt betaald aan Tate Gallery. Maar die zijn daarmee ook wel de rechten kwijt van de schilderijen als die teruggevonden zouden worden. Dus stel, over 3, 4 jaar worden ze teruggevonden en ze zijn 100 miljoen waard. Ja, dan is dat niet meer voor Tate Gallery.
Hmm.
Die hebben genoegen moeten nemen dan met die 24 miljoen pond.
Bijzonder.
Maar het geld van de 24 miljoen gaat in een fonds en mag alleen gebruikt worden om deze werken ooit terug te kopen. En dan is er nog iets bijzonders mee met die schilderij van Turner. Want volgens het Turner-legaat mag Tate de werken niet verkopen en kan het verzekeringsgeld daarom niet voor andere doeleinden worden gebruikt. En dus is het voor Tate Gallery tijd voor een heel slim plan. En Tate sluit een deal en betaalt 8 miljoen pond van de 24 miljoen, betalen ze terug aan de verzekeraars, om daardoor ervoor zorg te dragen dat als die schilderijen ooit weer opduiken en ze bijvoorbeeld 100 miljoen waard zouden zijn, dan zou Tate weer de eigendomsrechten in handen hebben. Heel slim, denk ik. Maar ja, je betaalt wel 8 miljoen weer terug, terwijl je geen schilderijen op dat moment in je bezit hebt.
Ja, één van de twee neemt dus een risico. Of
ja,
allebei.
Ja, de een is 16 miljoen kwijt en de ander heeft de 8 miljoen weer teruggegeven. Maar de verzekeraar gokte er blijkbaar op dat de schilderijen nooit meer terug zouden komen. En het Tate gokte erop dat ze wel terugkomen.
Nou, ik ben benieuwd wie er gelijk gaat krijgen. Inmiddels is Sandy Nairn, een van de directieleden, een geheim plan aan het ontwikkelen om de schilderijen terug te kopen onder codenaam Operatie Cobalt. Nou ja, oké, ik snap het nu. Zij gokten er niet alleen op, ze gingen er ook echt wat aan doen. En via de politie selecteren ze een ervaren brigadier, Jurek Rokosnitsky, alias Rocky, laat hem zo maar noemen, een stuk makkelijker. Maar die komt ook uit het Oost-Europa. Want een sterke vermoeden is dat het brein achter de roof een topcrimineel van de Joegoslavische maffia in Duitsland is. En dus duikt Rocky in Frankfurts onderwereld. Deze topcrimineel staat bekend als Stevo. Hij is al een keer gearresteerd als heler ten tijde van de twee kruimeldieven, hè, die voor lange jaren veroordeeld zijn. Maar wegens gebrek aan bewijs is hij weer vrijgelaten. Uiteindelijk neemt een advocaat contact op met Rocky. De man heet Edgar Liebroeks. Eind 99 begint deze advocaat namens Tate te onderhandelen met Stevo. De twee partijen worden het eens over een aankoopprijs van 2 miljoen pond per schilderij. Maar Stevo verhoogt plots het voorschot en Liebroeks gaat een persoonlijke lening aan om deze betaling te dekken.
Dat is wel heel bijzonder. Dus er wordt een voorschot betaald terwijl de schilderijen dan natuurlijk nog niet in handen komen. Er moet een voorschot betaald worden, dat wil die Stevo. En dan gaat vervolgens die advocaat Liebroeks, die gaat daarvoor een persoonlijke lening aan.
Ja, en die advocaat is een beetje duister ook. Hè? Die vertegenwoordigt mensen uit het criminele milieu af en toe. Ja, wil die hier zelf nu aan verdienen? Ziet hij een kans of wordt hij bedreigd?
Maar goed, het is dus onduidelijk voor het Tate of zij nu vertegenwoordigd worden door Edgar Liebroeks, de advocaat, Of dat deze advocaat dus inderdaad voor Stivo eigenlijk werkt.
Ja, hij zit er een beetje
indirect.
Tussenin.
Hij zit tussenin, hè? Ja, een tussenschakel. Maar goed, ze vragen foto's van de achterkant van de schilderijen om zeker te weten dat ze nu wel met de echte bezitters van de schilderijen spreken. Want daarop staan natuurlijk de bekende stempels en opschriften die duidelijk maken dat dat de echte schilderijen zijn. Vele pogingen stranden echter en de deals mislukken door onderling wantrouwen. Maar dan, in het najaar van 2000, nemen twee mannen contact op met advocaat Lee Brooks. Zij geven aan de twee schilderijen van Turner in bezit te hebben en zijn bereid ze te verkopen. En dan is toch weer die Stivo, die komt dan weer in beeld, die topcrimineel. Want blijkbaar heeft hij de schilderijen bij hen opgeslagen. Of zijn ze eigenlijk in een of andere drugsdeal van eigenaar veranderd? En dat hebben we natuurlijk meerdere keren al meegemaakt, dat de schilderijen eigenlijk van deal naar deal in de drugswereld doorgeschoven worden als een soort van betaalmiddel.
Ja, en daarom zijn vaak de dieven helemaal buiten beeld en leiden die schilderijen een eigen leven. En die gaan van, ja, die zwerven een beetje rond in dat criminele milieu.
Ja, dus ze kunnen niet verkocht worden omdat ze eigenlijk onverkoopbaar zijn, omdat ze te bekend zijn. Maar ze worden wel in die drugsdeals worden ze gebruikt als betaalmiddel of als ruilmiddel.
Onderpand.
Maar goed, onder Lee Brooks kantoor, de advocaat, zit een eetcafé. En wie zit daar te wachten? Rocky, de brigadier. En als hij boven komt, ligt schaduw en duisternis op tafel. Turner's eerste schilderij, Schaduw en duisternis, komt weer in beeld. En ze kunnen het niet geloven.
Nee, en zeker Lee Brooks niet, want die ontvangt 750.000 mark compensatie van Tate, die het schilderij van Turner voor 2 miljoen euro betaalt voor de terugkeer. De twee onderhandelaars van de maffia vertrekken naar Zuid-Amerika voor een vakantie. Ja, dat zou ik ook doen. En het contact raakt verloren. Dus blijft de tweede schilderij zoek. Het schilderij wat ze gevonden hebben keert gelijk terug naar Londen. Maar ze brengen het naar een geheime locatie en Tate houdt de vondst van de Turner stil voor de media. Ze willen per se de tweede Turner ook terughalen. Een jaar gaat voorbij en Rocky is inmiddels met pensioen. Daar zat hij al tegenaan. Die is vertrokken. Maar dan krijgt advocaat Lee Brooks weer een telefoontje van een andere bende die aangeeft dat ze schilderij als onderpand hebben ontvangen. Ja, staat waarschijnlijk gewoon onder de trap ergens bij een crimineel. Ze willen er graag vanaf, maar wel voor cash.
Ja, en dan informeert die advocaat Lee Brooks is bij Sandy Nairn van de Tate Gallery. En die geeft zijn akkoord voor een deal. Ze hebben inmiddels natuurlijk nog voldoende geld in het fonds zitten. Maar advocaat Lee Brooks wil alleen aan de slag met de hulp van onze brigadier Rocky. Rocky komt met flinke tegenzin terug van zijn pensioen. Hij was namelijk bezig met een fantastische zeilreis over de hele wereld. Advocaat Lee Brooks is doodsbenauwd als de criminelen hem meenemen naar een bos vlakbij Frankfurt. Hij krijgt daar het schilderij van Turner te zien in een afgelegen huis. Dat lijkt me toch ook voor een advocaat toch wel iets.
Ja, ik zou niet zo snel een bos inlopen met een paar criminelen. Maar ja, hij ziet misschien ook wat geld aankomen. Dus misschien zat hij krap bij kas.
Ja, maar goed, in dat huis komt hij het schilderij tegen. En hij checkt de achterkant daarvan. En het is onmiskenbaar het echte tweede schilderij van Turner. Daarna spreken ze af in een naburig hotel waar de criminelen de deal afronden in een hotelkamer met brigadier Rocky erbij. En na 8 jaar is ook de tweede Turner terecht. Pas als die schilderijen veilig terug zijn in Tate Gallery mag de BBC het nieuws bekend gaan maken. Maar ja, als de BBC natuurlijk het nieuws bekend maakt, dan zijn alle journalisten daar aanwezig. En dan komen er natuurlijk ook hele lastige vragen tevoorschijn.
De directeur van de Tate Gallery die zegt dat hij geen details kan geven over de operatie.
Dat was niet die Sandy Nairn, hè? Dat was een.
Nee, dat was een. Ja, die was meer verantwoordelijk voor het uitlenen van die schilderij. Dat was wel een directielid, maar niet de directeur zelf. En deze directeur die kan wel zeggen dat het onderzoek en de hele operatie ongeveer 4 miljoen pond heeft gekost. Dus dat is inclusief het terugkopen en alle compensaties enzovoort. Dat heeft het gekost. De media oppert dat dit een slecht signaal is aan criminelen. Nou ja, dat klopt ook wel, hè? Artnapping voor verzekerde kunst is een mooi verdienmodel. Eerst steel je het en dan verkoop je het terug aan de eigenaar. De directeur van het Tate, die bewust niet bij de deals van Nairn betrokken was, geeft aan dat het grootste belang zwaarder weegt: het redden van de schilderijen. Ook de Britse politie is niet blij met de gang van zaken. Zij vinden dat een rechter dit soort zaken moet regelen. Er blijft veel discussie of het museum wel juist heeft gehandeld. Ja, dat klopt ook wel natuurlijk, want het lijkt wel een beetje uitlokking natuurlijk, hè?
Ja, en dan moet je er ook nog bij bedenken dat de Tate Gallery miljoenen meer van de verzekeraars overgehouden heeft dan het aan dieven uiteindelijk betaald. Maar goed, de directeur blijft zich verweren. Alle betalingen zijn van tevoren met zowel de Duitse als de Britse autoriteiten besproken en goedgekeurd. En, hij beweert, de miljoenen zijn niet als losgeld aan de criminelen betaald, maar voor informatie die leidt tot de terugkeer van de schilderijen.
Ja, dat is een juridisch woordenspel, denk ik.
Dan hebben we nog advocaat Lee Brooks. Want dat is ook wel bijzonder. Die vond een jaar later ook het derde schilderij van onze Caspar Friedrich, die we ook nog aan het zoeken waren. Die vond hij terug en de kunsthal van Hamburg kijkt het kunstje af van de Britten, want zij hadden 1,9 miljoen verzekeringsgeld ontvangen. Dus die hadden het ook goed geregeld voor zichzelf. En dan onze advocaat dan, Lee Brooks, sluit een deal en vangt ook hier weer een commissie op van 250.000 mark.
Ja, dus wie zijn hier nou eigenlijk de winnaars?
Ja, het lijkt wel Tate Gallery. Ja. Het lijkt wel advocaat Lee Brooks. Het ziet er naar uit dat de kunsthal van Hamburg er ook niet minder van geworden is. En volgens mij zijn er ook nog een paar criminelen die hier ook wel wat aan verdiend hebben.
Ja, het is eigenlijk gewoon een ouderwetse zaak voor het oplichten van de verzekering.
Ja, wie het betaald heeft, heeft het. Maar er zijn heel wat mensen zijn er zeer tevreden over geworden.
Ja, en de twee Turners gaan jaren later nog een keer op een wereldwijde tour. En dan, Rick, zijn de schilderijen verzekerd voor maar liefst, je zei het al een beetje, maar dit keer voor 125 miljoen pond.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat Tate Gallery hoopte dat ze ergens onderweg gestolen zouden worden, maar dat is niet gebeurd.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.